Goedemorgen. Er zijn soms van die dagen dat je denkt, ik wou dat hij niet kwam, maar vandaag is hij er. Dat je over een onderwerp moet preken waar je eigenlijk liever met een boog omheen gaat. Omdat het toch wel iets heel ernstigs is. Er komt namelijk een oordeelsdag. En dat is iets waar je naar uit kan kijken. En als vanuit het oogpunt van gerechtigheid. Maar ook waar je met verdriet naartoe kan kijken. Omdat dan er geen hoop meer is. Voor degene die niet in Christus zijn. Moeilijk onderwerp. Even kijken of die het doet. Als het goed staat hij nu aan. Ja. En je ziet al op het plaatje, dat ziet er niet best uit. Je ziet een poel van vuur. Je ziet daar mensen staan die één voor één voor een troon van wit licht moeten verschijnen. En aan de andere kant zie je de gevallen engelen staan. En dat is wat Openbaring 20 is voor de witte troon van Christus. Zullen we straks ook overlezen. Er komt namelijk een oordeelsdag. En die oordeelsdag, daar kan je niet zonder als je het hebt over de liefde. Dat klinkt misschien heel raar en ik hoop dat vanuit de preek dat dat duidelijker gaat worden. Maar liefde zonder oordeel, dat gaat niet. Ik wil een aantal schriftlezingen met jullie gaan doen, een drietal. En de eerste doen we uit Johannes 5. En daar gaat het over hoe Jezus staat in verhouding tot de Vader. Lastig stuk. En dan lezen we vanaf vers 22. Dan lezen we het volgende. De Vader zelf velt over niemand een oordeel. Maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men de Vader eert. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft. Waarachtig. Ik verzeker u, wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Over hem of haar wordt geen oordeel uitgesproken. Hij is van de dood overgegaan naar het leven. Ik verzeker u, er komt een tijd en het is nu al zover dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie hem horen zullen leven. Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf. Dat heeft de Vader hem gegeven. En omdat hij de mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen. Wees hierover niet verwonderd. Er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen en uit hun graf zullen komen. Wie het goede gedaan heeft, staat op om te leven en wie het slecht gedaan heeft, staat op om veroordeeld te worden. Ik kan niets doen uit mijzelf, zegt Jezus. Ik oordeel naar wat ik hoor. En mijn oordeel is rechtvaardig, omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft. Het tweede schriftgedeelte is uit Openbaring 20. En we moeten, het gedeelte waar we lezen voor de witte troon, moeten we beseffen dat de Bijbel kent twee opstandingen. Zij die eerst opstaan uit de dood, staan op ten leven. Zij hebben het getuigenis van Christus aanvaard. Ze hebben geloofd dat hij voor hun zonde aan het kruis gegaan is. Ze hebben geloofd, en dat kan, geloof kan heel klein zijn als een mosterdzaadje. Net als een gevangene die naast Christus aan het kruis hing, Heer, gedenk mij. Dan ben je gered voor tijd en eeuwigheid. Als je waarde toekent aan de woorden van de Heer en ze je toe-eigent, zelfs als je twijfelt, dan zal het je tot gerechtigheid worden gerekend. En dan sta je op ten leven. Maar er zijn ook mensen die in de zonde blijven. De zonde is het van God gescheiden zijn. En die met opgeheven vuist naar de hemel blijven staan. Die de liefde afwijzen. En daarover zegt de schrift het volgende in Openbaring 20, vers 11. Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend, het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. De zee stond de doden die ze in zich had af. En ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. Toen werden de dood, het dodenrijk, in de vuurpool gegooid. Dit is de tweede dood, de vuurpool. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan, werd in de vuurpool gegooid. Onze laatste schriftlezing is uit de bergrede, uit Matteüs. Waar we verder gaan over het gedeelte waar de Heer Jezus gewaarschuwd had voor roofzuchtige wolven die zich voordeden in schaapskleren. En die geen goede vruchten, eigenlijk helemaal geen vruchten voortbrengen. En die omgehakt worden. En de Heer Jezus heeft het nog steeds over hen als hij vervolgt in Matteüs 7 vers 21. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? En hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam? En dan zal ik hun recht uit, hopelijk, zeggen andere vertalingen, zal ik hun recht uit zeggen, ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters. Tot zover de schriftlezing. Daar hebben we gebed voor nodig. Lieve Vader. Heer, we bidden om wijsheid en inzicht van uw Heilige Geest, Heer, om deze woorden te begrijpen. Woorden die soms zo liefdeloos klinken, zo hard. Heer, maar die heel veel zeggen over de zonde. En heel veel zeggen over uw liefde. Heer, geef ons wijsheid. Geef ons oren om te horen. Geef ons een hart die open staat om het te verstaan. En leer ons u kennen, uw genade, uw liefde. In Jezus' naam. Amen. Ja, het lastige is, we zongen net. Wanneer hij komt met luid geschal, weet ik dat hij mij kennen zal. En dat is fantastisch. En toch hebben we het hier vanochtend over een categorie mensen die Heer, Heer gezegd hebben. En dat komt met luid geschal dat de Heer zegt, ik ken je niet. We gaan naar drie dingen kijken. We gaan kijken naar de vrome valse profeten waar de Heer Jezus het over heeft. We gaan ook kijken naar het oordeel wat de Heer Jezus hier over deze valse profeten uitspreekt. En dan trekken we hem iets verder in het derde punt, dat er gewoon überhaupt iets is als een oordeelsdag. Weet je, als je kijkt naar de bergreden, als je kijkt waarom Christus kwam als met kerst, hè, dat hebben we gevierd, dat God die liefde is. God is de norm, God is liefde, geeft zijn zoon voor een gevallen wereld. De wereld die in gebrokenheid ligt, die afgezonderd is van God door de zonde. Niet zonden, de dingen die je doet, want dat is een gevolg van wat je bent, zondig. Onze menselijke natuur, wij mensen zijn van nature van God afgesneden. Maar God houdt zo zielsveel van zijn schepping. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, zodat ieder die in hem gelooft, niet in die toestand van verlorenheid blijft, maar eeuwig leven. Dat wil zeggen, een intieme relatie met hem mag hebben. Eeuwig leven. En het is zo kostbaar, dat al is je geloof nog zo klein, dat God zijn geest aan je geeft. Het meest kostbare van wat God heeft, zijn geest, wil hij aan je geven. In je wonen. En dan wordt je karakter wordt gevormd. Dat is de bergreden. Dat is het programma wat de Heer Jezus deelt met zijn volgelingen. Het geheimen is dat God je karakter gaat omvormen. Je hebt een nieuw hart. Je gaat leven vanuit de liefde. Je kijkt met andere ogen. En ik vind het wel mooi, ik heb dat gelezen bij een priester, hij leeft niet meer. Maar als het over dit soort dingen gaat, beschreef hij dat. Je bent gescheiden van God, maar je komt tot geloof. Heel klein, met een bliksemflits of langzaam. En dan word je een gelovige. Je wordt een kind van God. En dan ga je met hem wandelen. En dan gaat de geest in je werken en dan ben je een volgeling, je volgt hem. En door de gebrokenheid van het leven in de intimiteit leer je hem kennen. En dan noemt hij je vriend. En als je verder met hem gaat vanuit die vriendschap, word je een bruid. De intimiteit wordt dieper. En uiteindelijk ga je op in het lichaam van Christus. Ik vond het wel een heel mooi beeld. Hoe de intimiteit, hoe het verlangen van de liefde is. Dat je daar verloren in je schuld, dat hij je tot je neemt. En uiteindelijk helemaal diep in je boezem. Dat je in zijn lichaam opgenomen bent. Leven van in, uit en door de liefde. Dat geeft wel aan wat een enorme prijs Christus betaald heeft. We zijn op weg naar Pasen. Diepe mysterie dat de schepper van hemel en aard, die alles door het woord gebracht heeft tot aanzijn, door zijnzelfde schepping zich laat nagelen. De onderste weg gaat. De weg van de nederigheid. Een koninkrijk. Een koning die nederig is. Maar er komt ook een moment, de koning komt in heerlijkheid. En dat is de oordeelsdag. En hoe is het dan mogelijk dat er mensen zijn, wolven in schaapskleren, die weliswaar Heere Heer zegt, maar dat is niet wat Heilige Geest, Jezus is Heer, wat je in de Korinthebrief leest. Maar dat is een aanspreektitel die in die tijd gewoon was. Heer, Heer. Dat betekent dat je gezag toekende. Rabbi, meester. Wat hen ontbreekt, zegt de Heer Jezus, is dat ze niet handelen, vers 21, naar de wil van de Vader. Ze zeggen wel Heer, Heer, maar ze doen niet de wil van de Vader. En wat is nou de wil van de Vader? Dat is de bergrede. Daarin lezen we hoe de liefde werkt. En de God, de Vader, die in het verborgene ziet. De onderste weggaan. Je andere wang toekeren aan je vijand. Een extra mijl meelopen. Geven waar niet gevraagd wordt. Dat is de weg van de nederigheid. De weg van de liefde. Uiteindelijk groei je naar geestelijk volwassenheid dat je een vredestichter bent. Dat je het verlorene in contact brengt met de liefde. Met God de Vader. Maar deze valse profeten, die hebben die wil van de Vader helemaal niet gedaan. Sterker nog, die kiezen voor de brede weg. Die sturen hun schapen niet naar de smalle weg. En ze zeggen tegen de Heer, we hebben geprofiteerd, we hebben demonen uitgedreven en vele wonderen verricht in uw naam. Dan denk je, hoe is dat in Gods naam mogelijk? Dat is een mysterie. En het is niet voor het eerst. Want als je kijkt naar een van de 12, was ook Judas. Hij trok met de Heer op, hij was in de nabijheid, hij deelde zijn hele hebben en houden met de Heer. En ook hij is, net als de andere 71, is hij als 72 ook uitgezonden. In Lucas 10 lees je dat. De 72 keerde vol vreugde terug en zei de Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam. Het gebeurde, ook bij Judas. Hij was daarbij. En in over wonderen en tekenen, we lezen in Handelingen 19 dat er ook enkele rondtrekkende Joodse geestenbezweerders probeerden boze geesten uit te drijven door het uitspreken van de naam van de Heer Jezus. Ze zeiden, ik bezweer jullie bij Jezus die door Paulus wordt verkondigd. Dat is dan een beetje indirect. Maar ook in Matthäus 24 lezen we dat de antichrist, dat is zeg maar een beetje de Messias van het kwaad, die in het laatste dag zal optreden, die doet wonderen en tekenen en groots machtvertoon. valse tekenen en wonderen. En de mensen die zullen zich eraan vergapen. 2 Thessalonicenzen 2 vers 9. Dus de Heer Jezus veroordeelt hier niet de charismata, de gaven die er zijn. Hij veroordeelt die valse profeten dat ze niet doen wat de wil van de Vader is. Werkers der wetteloosheid, noemt de Heer Jezus. En dan gebeurt er iets heel raars. In die zin worden ze ontmaskerd. Je staat voor de Heer der Heren, de Heer in heerlijkheid. En Jezus zegt, ik ken jullie niet. En ze proberen hem te overtuigen met alles wat zij hebben gedaan. En Jezus zegt, ik heb je nooit gekend. Dit slaat dus niet op gelovigen die worstelen van ben ik wel gered of behouden. Als je in de Heer Jezus gelooft ben je behouden. Punt uit, voor eens en altijd. Daar gaat het hier helemaal niet over. Werken staan nooit tegenover wel of niet behouden zijn. Waar de valse profeten mee komen, hebben wij niet gedaan. Maar de Heer Jezus zegt, ik heb je nooit gekend. Nooit. Dus hij zegt niet, ik heb je eens gekend, maar nu, nee. Nooit, ik heb je nooit gekend. Er is dus geen sprake van afvalligheid. Dit zijn mensen die zich vroom hebben voorgedaan, die zich in kerken hebben opgetreden of in soortgelijke instellingen. Maar het zijn indringers. Ik heb je nooit gekend. Weg met jullie. Verschrikkelijk is dat. Wee de mens die zo voor Christus komt te staan en dat Jezus moet zeggen, maar ik heb je nooit gekend. Ik heb je echt nooit gekend. Het mysterie, dat kwam ik ook al tegen in het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. De rijke man die ook het kleinste bezit van de arme Lazarus afpakte en uiteindelijk sterven beide. De arme man, de arme Lazarus, die komt in de schoot van Abraham terecht. En de rijke man die altijd voor zichzelf geleefd heeft, God heeft gelogend, dat is een kloof. En hij heeft het benauwd. Hij is aan zichzelf overgeworpen. Hij is in grote nood en hij ziet Lazarus van verre. En dan zegt hij, Abraham, laat toch Lazarus komen en wat ze vingen en laat hij wat verkoeling brengen voor mij. Weet je wat opvalt? Die man die zegt helemaal niet, Abraham, ik wou dat ik bij jou was. Dat is raar. De persoon die God nooit gekend heeft en ook nooit heeft willen kennen, die heeft ook überhaupt geen verlangen. De valse profeten zeggen op die dag niet van, zat ik er zo naast, dat had ik helemaal nooit zo bedoeld, maar dat bedoelde ik niet. Helemaal niet. Ze horen hem wel. Maar dit is gewoon de ultieme zelfontplooiing. Zie eens wat ik toch allemaal gedaan heb. Jawel, ik heb uw naam gebruikt toch? Ja toch? Zie toch wat ik allemaal gedaan heb? Dit zijn dan nog religieuze mensen. Maar er komt geen moment dat zij zeggen, maar dat had ik helemaal nooit moeten doen. Och, wat een dwaas ben ik geweest. Vergeef het me. Niet. Niet. Ze denken misschien dat ze Jezus kunnen ompraten door de goede werken op te sommen. Maar ze hebben al die tijd geweigerd de wil van de Vader te doen. En dan zijn dit misschien nog wel de ergste mensen die voor de witte troon kunnen staan. Dat je het evangelie kent, maar dat je bewust het verdraaid heeft. En bewust schapen misleid heeft. Ik kan en ik heb daar ook wel tranen om gelaten. Maar het is de liefde van de Heer Jezus dat hij ruimte maakt voor deze mensen. En dit gewoon openlijk adresseert. Volhard niet in deze weg, bekeer je. Want er komt een moment, dan zeg ik, ik heb je nooit gekend. Want ik ken je ook niet. Je bent een indringer. Je bent een wolf, een woeste wolf. En het is natuurlijk helemaal niet dat als een schaapje eens een keer verkeerd gaat en ook een beetje wolfgedrag vertoont, dat je gelijk dat de Heer niet gekend hebt. Daar gaat het niet om. Maar dit zijn mensen die volharden in het kwaad. Die de wil van de Vader niet doen. En als we het breder trekken, is Jezus de rechter op de oordeelsdag. Namens de Vader gaat hij het oordeel vellen. Die valse profeten, en dat is eigenlijk wat er staat, is ook wat in Openbaring staat, dan gaan de boeken open. En als we naar Openbaring 20 kijken, ik vind het een naar gedeelte, waar ik veel tranen over laat, dan lezen we dat het een grote witte troon is. Ze hebben hem hier grafisch voor de luisteraars thuis, op de website kijken, plaatje erbij. Dat is een grote witte troon. De hemel en de aarde vluchten weg in het niets. He, dit is het moment nog voordat God de nieuwe hemel en aarde gaat schapen. He, er komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar op het moment is eerst de oordeel en dan vlucht de hemel en de aarde weg in het niets. Pats. Geen beesten voor de troon die zingen heilig, heilig. Geen zielen onder de altaar, geen engelenkoren, helemaal niets. Er is niets waar je op kan beroepen. En als mens, en dit zijn mensen die, ik denk bewust, niet de zoekende mens, niet de twijfelende mens, die denkt, zou het ook voor mij zijn? Niet de mens die daarmee worstelen. Nee, maar zij die volharden, die toch met opgeheven vuist naar de hemel staan. Mijn wil geschieden. Ik wil niets met jou te maken hebben. Die staan hier voor de witte troon. Jong en oud. En ze krijgen hun lichaam terug. Hun eigen opstandingslichaam. Het lichaam waar de mens mee gezondigd heeft. Daarmee zal hij ook voor Christus staan. En zo is de goede herder de goede rechter geworden. Die recht spreekt. Jezus zal recht spreken. Zullen de tranen afgewist worden. En hier kijken we naar een situatie waarbij je haren overeind gaan staan. Ja, maar God is toch liefde? Hoe kan een God van liefde nou een oordeelsdag erop nahouden? Dat kan toch helemaal niet? Hij is toch liefde? En hoe kan het nou dat iemand die in dit tijdelijke leven een zonde begaat en daar een eeuwigheid voor moet boeten? Dat kan toch niet? God is toch liefde? Nou is de tijdsduur wel een misverstand. De tijdsduur van een straf wordt namelijk niet bepaald door de tijdsduur van de zonde, maar door de ernst ervan. Ik kan jarenlang stiekem wat stelen van mijn baas, een potloodje hier, pennetje daar, en ik kan betrapt worden en dan zal de rechter mijn taakstraf geven of ik moet terugbetalen en naar de ernst van de zonde die ik begaan heb. Maar ik kan ook binnen 1 minuut iemand door zijn hoofd schieten en dan krijg ik levenslang. Het gaat namelijk niet om de tijdsduur, het gaat om de ernst. En ik denk dat in die zin we hier de liefde zien over mensen die de liefde afwijzen. Als iemand de liefde afwijst, is dat namelijk niet in strijd met de liefde. Het is juist het feit doordat je de liefde afwijst. Het is de afwijzing van de liefde. Het is het moment waarop de liefde afscheid moet nemen. Hoe pijnlijk en hard dat ook is. De God die liefde is, heeft de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis en hem ook de vrije wil gegeven. En iemand die echt niet bij God wil horen, die echt de liefde van de Heer niet wil aanvaarden, dan zal de Heer een rechtvaardig oordeel uitspreken. En dan gaan de boeken open. En ook je daden zullen gewoon, het feit dat God de boeken opent, dat laat zien, hier kijk maar. Dit is wie je bent. Je hebt mij niet gewild. Je hebt mij altijd afgewezen. Je hebt gezegd, God verdom mij. Doe het dan maar. Ga dan maar. En er zullen er zijn, zoals de valse profeten, die denken dat, maar gewoon hun eigen hart hebben gevolgd. Maar bij beide groepen is de Heer dat je je niet hebt laten kennen en dat de Heer je dan ook niet kent. Maar als dan de Heer gelegen had, was je in zijn armen genomen. Had je mogen groeien in de liefde. Maar je hebt de liefde afgewezen. En dat is die kille plek voor de troon. Waar je overgeleverd bent aan jezelf. Een wedermens die overgeleverd is aan zichzelf. Waar de buitenste duisternis is. Een vuurpoel. Dat is beeldtaal. De Bijbel spreekt ook over vuurpoel als de buitenste duisternis. Nou, vuur is licht. En waar de worm niet verteert, waar geknaag, waar... Het is een plek waar God bevestigt. Het is een plek die God gecreëerd heeft voor de Satan en zijn demonen. En waar de godlozen, want dit zijn echte mensen die God pertinent niet willen. En waarvan de Heer zegt, oké, jouw wil zal geschieden. Niet langer meer mijn wil. Ik breng je naar een plek waar je mij nooit meer zal zien. Waar je nooit meer van mij last zal hebben. En waarin je voor altijd van mij gescheiden zult zijn. En vergeet al de middeleeuwse schilderijen van duiveltjes die je de hel intrekken en zo. Dat is allemaal flauwekul. Staat allemaal niet in de Bijbel. Het is een plek waar de mens overgeleverd is aan zichzelf. Maar waar die mens die daar zit, al zou die naar de hemel gebracht worden, er gillend weer uit zou rennen en uiteindelijk de vuurpoel wel in zou rennen. C.S. Lewis, een begenadigd schrijver, heeft er ooit een boek over geschreven, De Grote Scheiding. Waarin hij eigenlijk laat zien dat de hel een plek is waar het slot aan de binnenkant zit. Iemand die echt niet met God te maken wil hebben, die voelt zich er ook helemaal niet prettig bij. Die wordt onpasselijk van waar mensen heilig heilig roepen. Waar het lam aanbeden wordt. Dat willen ze helemaal niet doen. Want ze willen helemaal de wil van de Vader niet doen. Zijn ze helemaal niet op uit. Ze zijn vol van zichzelf. Het is de oerzonde. Niet ik, maar Christus op de troon kennen ze niet. Het ik staat overeind. De zonde wordt alsmaar groter. En het rebelleert en het rebelleert. Een zwaar woord. En wat een genade hebben we dan. En wat een troost en wat een vreugde is dat we nu op weg zijn naar Pasen. Waarin tot uitdrukking komt hoeveel God van de mens houdt. En als het aan Christus legt dat daar niemand zou staan. Echt niemand. Dat al die boeken verbrand kunnen worden. Omdat er maar één boek is en dat is het boek van het leven. En dat wanneer je luid geschal hoort, dat je dan gekend bent. Jou ken ik. Omdat je een intimiteit hebt opgebouwd met de liefde zelf, met de Heer. Door zijn genade bent u immers gerekt, dankzij uw geloof. En geloof kan heel klein zijn, kan heel kwetsbaar zijn, kan zwak zijn. Maakt niet uit, het is geloof. Het is voldoende. Het is namelijk een geschenk van God. En het is geen gevolg van onze daden, zegt Efeze 2. We kunnen ons er niet op voorstaan. Lieve mensen, we zijn geen haar beter dan de mensen die voor de witte troon komen te staan. Wij allen leven afgescheiden van God. Maar het is de liefde die ons gezocht heeft. Het is de liefde die de prijs betaald heeft voor onze verlorenheid. En het is Jezus Christus die de dood overwonnen heeft. Nu is het genadetijd. Nu mag je die uitgestoken arm van God ontvangen. Nu mag je hem kennen. En dan mag je weten dat alles wat je maar ook misdaan hebt of gedacht of wat er ook maar is, wat er in je hart is, God doet het weg zover het oosten is van het westen. Het zal nooit meer opgetekend zijn. Het is weggedaan van hem. Want alles wat namelijk oud is, vlucht van hem weg. Jezus is vol liefde voor de zondaar. Hij heeft je intens lief. En mijn gebed is dat er maar weinigen uiteindelijk voor die witte troon zullen staan. En een hoge verantwoording voor ons om de weg van de bergreden te gaan. Om zout en licht te zijn. om die liefde te tonen aan onze medemens. Geen oordeel te vellen, dat hoeven wij niet. Dat doet de Heer wel. En dat is een rechtvaardig oordeel. Maar dat wij God niet voor de voeten lopen. Maar dat wij kanalen van zijn liefde zijn. Priesters. Dat wij de schakel mogen zijn tussen datgene wat verloren is en tussen datgene wat liefde geeft. En dat het door ons heen mag stromen, als stromend water van liefde. Zodat alles wat ons weerhoudt, wat ons bang maakt, waarom we onder de indruk zijn van onszelf, dat het mag smelten voor de liefde van Christus. En dat je omarmd mag weten. Mijn bede is dat dit een mogelijkheid zou zijn die Jezus hier voorspiegelt. En waarvan ik hoop dat het eigenlijk maar voor heel weinig of nauwelijks werkelijkheid zal zijn. Maar er komt een oordeelsdag. Sta je op ten leven in de liefde of doe je zelf de deur achter je dicht. Amen. We gaan bidden. Ach Heer. Ik bid voor uw genade, Heer. Ach Heer, rekent het er toch allemaal niet aan. Heer, geef ons toch vrijmoedigheid, Heer, om te getuigen van uw liefde. Heer, ontferm me toch over die mensen die hun trotse knieën niet willen buigen. Die vol zijn van hunzelf. Heer, de mensen die een hekel aan u hebben. Heer, ze zijn ook gekwetst en gebroken. Zie toch naar hen om, Heer. En gebruik ons, Heer, om ze te bereiken met uw liefde. Heer, geef ons kracht om ook nederig te zijn, Heer. En om ook die weg te gaan van nederigheid, zoals u die zelf gegaan bent, Heer Jezus. De weg van de liefde. Heer, dat we harten mogen winnen voor u. Heer, dat mensen onder de indruk mogen raken van wie u bent. En niet meer vol zullen zijn van hunzelf. Vader, kom met uw genade, Heer. We hebben het zo hard nodig. Heer, stel die oordeelsdag nog alsjeblieft uit. Heer, het is nu nog dag. En roep vele, Heer. Heer, breng ze tot geloof, Heer. Het is een geschenk van u. Heer, ik bid dat in Jezus' naam. Tot eer van uw naam. Amen.